Dit is de podcast Pallas Athena Special, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Knol en samen met mijn collega Maps Kolen spreek ik met onderzoekers en practitioners over crisis.
Vandaag gaan we het hebben over crisismanagement en het bedrijfsleven. We gaan hierover in gesprek met Werner Overdijk. Welkom, Werner.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent, Werner. Ook wij kennen elkaar al een beetje langer uit de crisiswereld. Maar nu ben jij directeur van Crisisplan. Dat is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd op het terrein van strategisch crisismanagement voor de publieke en private sector. Hoe ben jij in deze wereld terechtgekomen?
Ja, dat is leuk dat je het vraagt, Jort. Dus met name vanuit de studie bestuurskunde destijds zat dat nog in Leiden aan de universiteit. En daar had Paul het hart en Mark Bovens een vak georganiseerd. Dat heette Policy Fiasco's, beleidsfiasco's, rampen over overheden. Het was zo interessant. En die deden dat al wat professioneler. Tenminste, Paul het hart vanuit een club. Dat heette toen het crisisonderzoekteam, het COT. En dat was natuurlijk weer interessant. En daar mocht ik eind 91 beginnen als studentassistent. En mocht ik me een beetje bezighouden, dat was toen een team van wetenschappers. En toen hadden ze vaak, kun jij dat iets professionaliseren? Dus ik was een beetje met de dagelijkse leiding. En in dat jaar, 1992, deden zich eigenlijk al heel snel drie grote rampen voor. Ik zal er alle drie even noemen. Dat was Sindu uit Hoorn. Dat was een bedrijf wat teerproducten maakte. Dat was op 23 september, deed zich daar een hele grote explosie voor. Een enorme schade. En dat mochten wij eigenlijk de volgende dag al gaan onderzoeken, gaan evalueren, zoals dat heet. Maar we waren nog niet eens begonnen. Of de Belmer-ramp deed zich voor. Dus een Israëlisch vrachttoestel boorde zich in twee flats in de Belmermeer in Amsterdam. Dat was op 4 oktober. En als laatste, dat deed zich voor eigenlijk op 21 december. Dat was de ramp met een Martinair passagierstoestel in Faro.
Ja, dat was ook nog. Ik zat net toch ook aan de trein, de ontspoorde trein.
Ja, klopt. In Hoofddorp. Ja, heel goed. Ja, dat ben ik eigenlijk nog vergeten. Ja.
Ja.
Nou, dit waren eigenlijk rampen waar ik vanuit de interesse, hè, toen echt, hoe gaat dat, gelijk naartoe reed. Hè. We hadden toen een soort quick response unit binnen het COT. En ik gaf heel veel onderwijs, dus ik kende hier en daar mensen. En dan kon ik dus net voorbij dat lintje. En dan zag ik het en dan sprak ik met mensen. En zo zijn we eigenlijk een beetje aan de opdracht gekomen. Niet zozeer door mij, maar in het eerste contact misschien destijds wel. En dat is later ook doorgaan met de vuurwerkramp in Enschede. En ze hebben nog verschillende rampen voorgedaan. Eigenlijk sinds 2001 ben ik samen met Arjen Boyn Crisisplan begonnen.
En waar hou je nu voornamelijk mee bezig?
Nou, nu is het vooral vooral deel met onderzoek, wat we nog steeds doen. Hè. Dus we hebben net dat handboek Strategisch Crisismanagement geschreven. We houden ons bezig met opleidingen op de Universiteit Leiden, de Cybersecurity Academy. Academy, het is tegenwoordig allemaal Engels. We hebben 11 jaar lang de Nationale Academie voor Crisisbeheersing binnen de Rijksoverheid opgezet en verder vormgegeven. Ik geef thans nog les op Nijrode, hè, wat ook een universiteit is. En ik heb meer dan 20 jaar lesgegeven op Klingendaal, op het vak crisismanagement. Nou, we doen trainingen heel veel. We hebben trainingen allemaal gedaan voor destijds de Kroning, de Nuclear Security Summit. We doen oefeningen, grote oefeningen, landelijke oefeningen, zoals de Taskforce Management Overstromingen. Dat waren driedaagse oefeningen waarin een overstroming vanuit zee werd geoefend op één dag, een overstroming vanuit de rivieren en een overstroming vanuit het IJsselmeer. En we hebben elke 4 jaar doen we de kabinetsoefeningen met een nieuw kabinet. Dat is natuurlijk altijd heel spannend. En dat zijn mensen die vanuit het niets in één keer op die hoogstrategische positie komen. En we hebben de eerste grote Isidor-oefening. Dat was de eerste grote cyberoefening. Die duurde toen 4 dagen, dus 3 dagen oefenen en 1 dag evalueren.
Nou ja, ook over Isidor gaan we in een andere podcast nog uitgebreid op in. Maar één vraag die we natuurlijk aan iedereen in het begin stellen ook is:
wat is een crisis?
Ja, dat is een mooie vraag. Dat wil iedereen altijd gedefinieerd hebben. Hè? Want dan weten ze wanneer ze zeg maar, in de actiestand moeten komen. Wij zeggen eigenlijk, een crisis is een situatie die wordt gekenmerkt door 3 kenmerken. iets wordt bedreigd, dus dreiging is het eerste woord. Iets wordt bedreigd en moet onmiddellijk gehandeld worden. Als je dat niet doet, wordt de schade groot. En dat moet snel gebeuren, dus er is sprake van urgentie. Wachten heeft, wordt altijd sterk afgeraden. En er is sprake van een grote onzekerheid. En die onzekerheid die heeft betrekking op wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak? Waardoor zijn we geraakt? Of waardoor is dit de crisis veroorzaakt? Welke maatregelen moeten we nemen? Dat is eigenlijk de tweede vorm van onzekerheid. En de derde vorm van onzekerheid is: leiden die maatregelen die we nemen eigenlijk tot het gewenste resultaat? Dus eigenlijk deze drie kenmerken maken het verschil tussen het alledaagse, waarin we tijd hebben, waarin we met z'n allen kunnen overleggen, waarin we eigenlijk door dat overleg tot de enige juiste besluit kunnen komen. En in crisis heb je die tijd niet, is er sprake van urgentie, je moet snel handelen, je hebt niet iedereen bij elkaar en dat gebeurt onder een enorme mate van onzekerheid. En dat maakt het eigenlijk wat bestuurders en mensen die in die operatie zitten dat heel lastig vinden.
Nu lijken crisis steeds complexer en unieker. Maar is dit daadwerkelijk zo?
Ja, dat is eigenlijk een nee en een ja. Laat ik even beginnen met een nee. Hè. Ja, we hebben natuurlijk nog steeds te maken met branden, met demonstraties, met explosies, met aanslagen. Infrastructuren storten in of staan op instorten. Aardbevingen. En ze doen ze natuurlijk niet allemaal in Nederland voor. En dus dat zijn eigenlijk de klassieke rampen, ontsporingen. Wel met mindere mate, maar je ziet zoals in Voorschoten, als het zich dan voordoet, dan is dat toch in die zin ook wel weer uniek, omdat het eigenlijk een hele lange tijd niet heeft voorgedaan. De laatste, je zei het al in ons eerste gesprek in 92, de ontsporing bij de trein in Hoofddorp, waarin bij wijze van spreken de hoofdonderzoeker van destijds al gelijk zei dat hij wist wat de oorzaak was, want de trein had te hard gereden, want de snelheidsmeter stond op 85 kilometer. Dat was ook gelijk het einde van die onderzoeker, omdat hij eigenlijk voor zijn beurt sprak en nog voordat er onderzoek was gedaan. Maar, dus dat zijn eigenlijk crisis die we kennen, de klassieke crisis. Nou komen we eigenlijk natuurlijk ook, zijn ze complexer en unieker? Ja, mijn antwoord ja, is dat heeft te maken met het streven naar efficiëntie. Dus in deze tijd moeten we tegen de laagst mogelijke kosten zoveel mogelijk produceren. Dus dat betekent dat we vanuit het opheffen van kwetsbaarheden onze elektriciteitsnetwerk, bij wijze van spreken, met heel Europa verknopen. We maken de afhankelijkheid groter, zodat we een storing in land X kunnen opvangen, doordat de andere landen allemaal wat meer produceren. Maar we kijken eigenlijk te weinig naar de kwetsbaarheid die diezelfde efficiëntie met zich meebrengt. Want als er een grote storing is en die werkt door, dan kan dat bij wijze van spreken ook een groot aantal landen bij wijze van spreken ook raken. Dus de oorlog van Oekraïne of de grote zeebeving die we bij Fukushima hebben gehad, zien we dat de consequenties van die ramp doorwerken in allerlei terreinen die we eigenlijk niet goed van tevoren kenden. Dus een klassiek voorbeeld van Fukushima, er werd een kleurstof gemaakt, een pigment voor het spuiten van auto's. En die werd alleen in China gemaakt. Dus we konden in één keer kon de industrie bepaalde auto's van bepaalde kleuren niet meer leveren, omdat dat pigment, die fabriek die overstroomde.
In Japan.
Ja, in Japan. En zo zien we dus dat we heel veel zaken, we hebben dat eigenlijk bij corona ook gezien, dat we plotseling eigenlijk bepaalde grondstoffen of bepaalde capaciteiten niet op tijd hier kunnen krijgen. En dat maakt het dus. Dat maakt rampen uniek. Arjen Boyne die noemt dat transboundary crisis. Ik weet niet of hij daarover gesproken heeft, maar dat zijn grenzen die effecten die gaan over landsgrenzen heen, over organisatiegrenzen, over grenzen van structuren, van systemen. En daar zijn we eigenlijk die keteneffecten of cascade-effecten, zoals dat zo mooi heet, die kennen we nog niet goed genoeg.
Maar juist die efficiëntie, dat is natuurlijk echt iets typisch uit het bedrijfsleven.
Ja, dat klopt.
Dat is natuurlijk dan denk ik ook meteen een heel belangrijke vraag die we moeten stellen, namelijk:
hoe bereidt het bedrijfsleven zich voor op een crisis?
Hoe bereidt dat bedrijfsleven zich voor? Eigenlijk voor een deel komt het overeen met hoe de overheid zich voorbereidt. Er worden plannen geschreven, er worden taken en verantwoordelijkheden toebedeeld, er worden processen beschreven, er worden Er wordt geoefend, er wordt getraind, er wordt opgeleid. Maar voor het bedrijfsleven zit daar nog iets anders. Crisis zijn voor het bedrijfsleven werkelijk erop of eronder. Wat bedoel ik ermee is dat een crisis voor een bepaald bedrijf. Hè, neem, ik weet niet of jullie dat nog kennen, Kodak. Hè, tegenwoordig is alles gedigitaliseerd, maar Kodak dacht dat digitaliseren dat heeft geen toekomst. En het probleem was dat zij hielden vast aan het klassieke fotorolletje. Hè. Voor de jongere luisteraars, dat is analoog fotograferen. Dat is heel duur en dat moet je laten afdrukken of je moet het zelf doen. En dat kost best veel geld. En digitalisering is weer, en hier zie je dat mooi, heel efficiënt. Kodak ging niet mee en ging bijna failliet. Hè. Er is nu echt voor de topfotografen die doen nog analoog fotograferen. Nou, dat hebben we gezien met een groot energiebedrijf, Enron, destijds in Californië, wat failliet ging. Een heel groot adviesbureau, Anderson & Company, die failliet gingen. Dus je ziet bedrijven die kunnen door zo'n crisis, bij wijze van spreken, wat ik al zei, het is erop of eronder. En jullie zijn een beetje wetenschappers, dus in 1982 schreven Peters en Waterman het boek In Search of Excellence. En zij hadden een groot aantal bedrijven, ik geloof de top 100 bedrijven hadden ze onderzocht en gekeken waar die bedrijven nou zo goed deden en waar die bedrijven niet failliet gingen in moeilijke tijden. Nou, het aardige was dat 10 jaar na hun boek het meeste van deze bedrijven ook failliet waren of gefuseerd waren of weggedecimeerd waren.
Self-fulfilling prophecy of was het echt daadwerkelijk dat zij dat konden?
Nou, ja dat weet ik niet. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar wat je ziet bij dat bedrijfsleven is dat het gaat om de bedrijfscontinuïteit en om de reputatie. En dat gaat dus, zij moeten dus met name, ze zijn dus heel afhankelijk van de mate waarin kwetsbaarheidanalyses zijn gedaan van hun productieproces, hoe hun plannen op orde zijn, hoe hun procedures beschreven zijn, hun rollen, hoe vaak ze trainen, hoe vaak ze oefenen, maar ook als er kleine incidenten voordoen, hoe ze dat evalueren en die, bij wijze van spreken, de actiepunten of de aandachtspunten geïmplementeerd worden in het proces. Dat maakt dat bedrijfsleven veel afhankelijker is van goed crisismanagement voor het voortbestaan van die organisaties.
Dan de overheid?
Ja, en wat eigenlijk...
Wat is het verschil over inkomst?
Ja, dat is aardig dat je het vraagt, Jorg. Want het bedrijfsleven is nu net heel keen op het goed implementeren. Dus zij hanteren evaluatiecriteria, evaluatienormen. Dus zij willen zien waar loopt iets niet zoals we dat georganiseerd of gepland hebben. En laat ik je een voorbeeld geven. Dat is een mooi voorbeeld. We hebben een executive board getraind. Dat is het hoogste orgaan binnen een grote financiële instelling. En uit die training en oefening kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren. En ze zeiden gelijk, morgen komen we weer bijeen. Dan gaan we alle evaluatiepunten opschrijven. Dan gaan we actiehouders aan verbinden. En aan die actiehouders, die krijgen een deadline wanneer ze dat aandachtspunt moeten implementeren. Hè? Dus in het proces moeten aanpakken. En dan komen wij over 3 maanden bij elkaar en dan kijken we wat ermee gedaan is. En dan vragen we jullie mening en dan gaan we over 7 maanden weer oefenen om te kijken hoe of dat beter gaat. En dat vind ik eigenlijk heel sterk. En ik vind eigenlijk dat de overheid bij wijze van spreken ook meer een meetlat moet hebben zelf. Hè, wat breed geaccepteerd is, waarin ze hun eigen performance kunnen meten. En dat kan op individueel niveau, dat kan op teamniveau en op organisatieniveau.
Maar nu hebben we van Arjen geleerd in de podcast dat de crisis eigenlijk zo uniek zijn dat het best veel lastig is om er lering uit te trekken.
Ja, maar je zou natuurlijk op vaardigheden en je zou op team performance, hè, dat noemen ze wel eens team performance indicators, zou je kunnen zeggen van wat vinden wij nou goed aan ons besluitvorming? Als wij besluiten nemen. Hè? Wat vinden we goed? Wat vinden we voldoende? Wat vinden we matig? En je zou dus aan de hand van checklists zou je dus punten kunnen maken. Hè? Dat noemen ze dan key performance indicators, waarin je met elkaar kunt afspreken of die gehaald zijn in een oefening of niet en waaraan dat ligt. En dan ga je dus analyseren. Dus wij zeggen eigenlijk, je moet in die oefeningen, dat moet niet 25% van de totale oefentijd zijn, maar er moet bijna 50% zijn om heel goed met elkaar te zien waar het aandachtspunt ligt, waardoor het veroorzaakt wordt, hè, wat de analyse is en hoe je het moet verbeteren.
Een van de punten die we ook met Arjen hebben besproken was het befaamde van crisis leren tijdens crisis leren. Zie je daar wel een verschil bij de... Want je hebt net al gezegd, hè, Als het bedrijfsleven een crisis heeft, dan wordt er echt geëvalueerd en er wordt ernaar gekeken en dan worden proberen...
Maar ook niet altijd, hè?
Nou ja, nou ja, precies. Dus ja, daar ben ik een beetje naartoe. Is het dan zo dat zij openen of zeg maar realistischer evalueren dan dat bijvoorbeeld bij de overheid gebeurt?
Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Want die is, laat ik zeggen...
Daarom stel ik haar ook.
Die is niet generiek te beantwoorden. Hè. Dat hangt een beetje van het bedrijf af. Hè. Laat ik zeggen, dus de kritieke infrastructuren... waar de hele maatschappij van afhangt... Hè. Elektriciteit, communicatie... dus zaken die we eigenlijk elke dag gebruiken... en wij als burgers zijn ons daar heel weinig van bewust... hoe kritiek dat is. Behalve als ik zeg... geef me eens even voor een week je telefoon en je laptop. Nou, dan begin je al te piepen. Kijk, dat wordt heel goed gedaan, maar er zijn natuurlijk veel meer bedrijven die, waar wij afhankelijk van zijn zonder dat we het weten. Bakkerijen, boeren of agrarische, helemaal geen boeren, agrarische bedrijven die tarwe lenen, die allerlei grondstoffen lenen, die ongelooflijk belangrijk zijn voor het reilen en zeilen van onze maatschappij. En dat zijn grote en kleine bedrijven. Voor grote bedrijven die hebben veel middelen, begrijpen dat dit belangrijk is, kunnen daar ook in investeren. Maar ik denk dat we een hele grote categorie van, wat het heet, het MKB, het midden- en kleinbedrijf heeft, die middelen niet hebben, maar waar die wel een hele belangrijke schakel vormen in het voortbestaan of in het ongoing concern van onze maatschappij. Dus die hele belangrijke middelen leveren, waarmee wij dagelijks eten, drinken, rijden, fietsen. En die hebben die middelen niet. En die hebben misschien ook de kennis niet. En die hebben misschien ook de capaciteiten niet om tijdens crisis te leren. En om van crisis te leren. Dat is simpelweg soms middelen, capaciteit, tijd afhankelijke zaken. Die zij gewoon niet hebben. En alle energie moeten stoppen in bij wijze van spreken het zo snel mogelijk weer opstarten. Dus het leren, dat is best nog wel iets wat ik graag hoger op de crisisagenda zou willen hebben. Hoe belangrijk dat is. En waarom het belangrijk is. En dat we dus ook onze performance ermee kunnen verbeteren.
Staat daar niet ook soms juist leiderschap in de weg? Want als ik het bedrijfsleven denk. Nou ja, kijk bijvoorbeeld naar. Was het Lehman Brothers. Die befaamde bank. Waar dus echt megaglomaan iemand aan de top stond. En die gewoon waarschijnlijk ook zo losgerukt was van zijn hele organisatie. Dat je kunt afvragen. Kunnen die überhaupt leren? Of hebben zij niet ook. Nou ja.
Ja, kunnen ze leren. Hè? De leiders zeggen wel eens, it's lonely at the top. Hè? En het is natuurlijk de vraag in welke mate de signalen van een crisis deze leiders daadwerkelijk bereiken. Wat wil ik daarmee zeggen, is dat er heel veel managementlagen tussen zitten, die allemaal een stukje van die informatie of van dat signaal dat er iets mis is, wegfilteren. En dus heel veel signalen, als wij... Dus leiders spreken niet van dit soort grote, maar wel van grote bedrijven. Ja, dan zeggen zij ook dat zij voor het generieke management op aarde zijn. Maar dat zij niet altijd van deze signalen op de hoogte zijn. Dat ze achteraf altijd zeggen, als we dit signaal hadden, hadden we eerder ingegrepen. Maar door allerlei redenen blijft dat ergens in die organisatie hangen. Mm-hmm. En dat maakt dus ook moeilijk dat management of dat leiderschap ook niet altijd kan leren van haar fouten. Of zijn fout.
Nu hebben we dat bedrijfsleven wel degelijk nodig ook om, ik neem aan, grootschalige crisis in Nederland op te lossen.
Ja.
Een van de dingen, als je dan nou juist buiten de grenzen kijkt, is met name naar het noorden, naar het oosten, Scandinavië, daar zie je dat er een enorm goede publiek-private samenwerking bestaat. Hoe zit het in Nederland?
Nou, dat is ook weer een goede vraag die je stelt.
We zijn heel goed voorbereid. Dankzij MAPS. Mede dankzij MAPS.
Ja, goed gedaan, MAPS. wat je hier eigenlijk ziet, en dat geldt ook, voor bijvoorbeeld Louisiana, hè, bij die orkanen die destijds in New Orleans overstroomden. Daar zag je dat je naast een publiek crisiscentrum, ook een privaat crisiscentrum. Ik wil hier ook nog even, Pfizer is op dit moment bezig met de lessen van de coronacrisis. Hè, zijn ze nu aandacht aan het vragen van, moeten wij eigenlijk ook niet hier in Nederland naast het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag, moeten wij ook niet een crisiscentrum ook in Den Haag hebben, namens of voor het bedrijfsleven, zodat bij wijze van spreken die ideeën en de coördinatie tussen sectoren, hè, tussen enerzijds de publieke sector en anderzijds de private sector, bij wijze van spreken heel snel met elkaar zaken kunnen doen. Hè. Laat ik het voorbeeld nog even geven in Louisiana. Ik weet niet of Arjen dat genoemd heeft, maar hij is daar geweest.
Katrina.
Ja, bij Katrina. Mm-hmm. En nou, dan had de overheid dus zandzakken nodig, bussen nodig, voedsel nodig, kleding nodig. En zij hoefden dat alleen te droppen in dat private crisiscentrum. En dat kwam er. Hè. Er zaten bedrijven als Walmart, dat is hier de Gamma of de Hornbach. En die konden gelijk hout leveren, die konden zandzakken leveren, die konden scheppen leveren. En dat soort hele operationele zaken zijn heel belangrijk eigenlijk in een crisis. En dat missen wij hier. Hè. We hebben niet zo'n centrum waar dat bij wijze van spreken die vraag direct te beleggen is.
Wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden aan deze relatie?
Ik denk dat die voor de echte kritieke bedrijven, dat die er al is. Maar ik zeg al, de overheid vindt dat bedrijfsleven een beetje eng. En dat bedrijfsleven kent de overheid vaak niet helemaal goed. Dus 1, zorgen dat er een hele goede relatie komt. De tweede vraag, of de tweede aandachtspunt zou eigenlijk zijn, zorgen dat er ook een crisiscentrum komt, wat bij wijze van spreken met 1 druk op de knop aanstaat, waar iedereen of bedrijven die daar moeten zitten, bij wijze van spreken ook dat gelijk kunnen bemensen. Ook daar tussen bedrijven meer coördineren. Dus zorgen dat die bedrijven die van elkaar afhankelijk zijn, waar ik mee begon het verhaal, in die efficiëntie, maar ook in die onderlinge afhankelijkheden, elkaar daar vinden, heel snel met elkaar zaken kunnen afspreken om de crisis tot een minimum te beperken. Ik zeg niet dat ze hem kunnen voorkomen, maar ik zeg wel dat ze, als ze ook met elkaar en bij elkaar zitten, sneller elkaar kunnen vinden en kunnen meewerken aan de oplossing.
Moet het bedrijfsleven niet zelfs ook met een deel tenminste in de Nationale Veiligheidsraad zelf zitten? Want in andere landen zie je dat veel.
Ja, kijk, daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Want de theorie leert en de praktijk leert ook dat je die crisiscentra en die crisisteams eigenlijk beperkt in omvang moet houden. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen van haal ze erbij daar waarvoor je ze nodig hebt. Dat hebben we gezien met corona, hè, waar de veiligheidsregio's betrokken werden. Maar dat was 1 persoon namens de veiligheidsregio's. Het Nationaal Cybersecurity Centrum had vroeger wat heette het Incident Response, de Incident Response Board, de IRB. Daar zaten vertegenwoordigers in namens de verschillende sectoren om daar heel snel in geval van een cybercrisis, bij wijze van spreken, met elkaar te kunnen overleggen. En elk van de vertegenwoordigers in de IRB informeerde dan hun achterban. Tot onze verbazing hebben ze dat eigenlijk, dat was een geweldige samenwerking, hè? Dat was zo'n publiek-private samenwerking, hebben ze dat opgeheven. Ik ken er niet de achtergronden van, want dat zou een logische vraag zijn die je stelt, maar dat was nou iets waar je echt zag dat er heel snel en effectief tussen de private partijen die van elkaar afhankelijk zijn, bij wijze van spreken, geschakeld kunnen.
Nee, ik heb nog een ander voorbeeld. Tijdens de Koude Oorlog was het gebruikelijk, zeker bij de landsverdediging, ook dat Defensie materiaal kon opeisen. Daar werden ook duidelijke afspraken gemaakt van tevoren van je hebt deze graafmachine, jij hebt deze vrachtauto. Ja. In geval van oorlog, in geval van nood, willen we die opeisen en dan krijgen we die. Je krijgt er vergoeding voor, klaar. Dus we hadden natuurlijk ook crisisstructuren. Dat was dan nu op Defensie. Maar het is wel degelijk te vergelijken met wat jij net noemt, ook voor Katrina. Ja.
Dat hebben we overigens nog steeds. Dat is de vorderingswet, dat is noodwetgeving.
Juist.
Die wordt op dit moment, 2022, 2023, herzien.
Aha, daar wil ik een beetje naartoe, ja.
En,
leg uit.
wat is hier bij de oude wetgeving? Dat is oude wetgeving, juist, ja. die ik denk tenminste al 20, 25 jaar oud is. Hè? Die uit die Koude Oorlogperiode destijds daarvoor ontworpen was. En die wordt nu eigenlijk in een nieuw jasje gestoken en getoetst aan de nieuwe omstandigheden.
Juist, wat zijn de nieuwe omstandigheden?
Nou, de nieuwe omstandigheden zijn dat we eigenlijk hebben, zoals we in het begin al zeiden, met nieuwe unieke crisis te maken hebben. Met keteneffecten of cascade-effecten die doorwerken, waardoor we dus niet alleen de maatschappij nodig hebben. En dus we zijn meer aan het kijken hoe maatschappelijke vertegenwoordigers namens kerken of religies of mensen betrokken kunnen worden in crisis, als organisaties die niet de natuurlijke crisisorganisaties zijn, zoals brandweer, politie, medische zorg, maar dus nu ook kerkelijke gezinten voor opvang. En dat zie je nu ook een beetje in die Oekraïne-crisis. Hè, dat dit type organisaties al bij wijze van spreken betrokken.
Daar zie je veel meer het maatschappelijke middenveld ook. Ja, ja. Wat we het zo noemen.
Ja.
En dat is bijzonder eigenlijk voor Nederland. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar een beetje kritisch op. Denk jij dat dit... Kijk, waar ik namelijk naartoe wil is een klein beetje van, als we nu weer een vorderingswet krijgen, stel nou, overheid komt naar jou als ondernemer en zegt, ondernemer, ik wil dat jij wat voor jouw land doet.
Geef me je vrachtwagens.
Ik zeg maar iets. Ik verwacht dan toch veel eerder dat de ondernemer tegen hem zegt, ja, maar wacht even overheid, wat heb je de laatste 20 jaar voor mij gedaan? En dit niet gedaan, en zus niet gedaan, en zo niet gedaan. Denk jij dat het vertrouwen er is van de ondernemers om nog te investeren in de overheid tijdens crisis?
Nou, ik denk niet zozeer dat het een kwestie van vertrouwen is. Ik heb een goed gevoel dat in een crisis het bedrijfsleven met man en macht zal willen helpen om die crisis te beperken, te minimaliseren, zo snel mogelijk op te lossen. En één ding van crisis, en dat vind ik wel een mooi ding, is dat er tijdens crisis nooit wordt gesproken over geld. Dat hebben we bij corona ook gezien. Hè, de geldkosten stonden wagenwijd open om alles maar aan te schaffen, als het maar hier snel was. Dus ik denk dat bedrijfsleven achteraf gecompenseerd zal worden voor de schade die ze hebben opgelopen door die vorderingswet of door de eis van de overheid om te leven. En ik denk dat er voor sommige bedrijven ook wel een kans bestaat. En daarom denk ik weer dat het heel mooi is als we nou niet wachten tot die crisisfase, maar als we nou in de koude fase, dus nu op dit moment, bij wijze van spreken de handen in elkaar steken en zeggen, waar hebben we elkaar nodig? Wie heeft welke middelen? En hoe kunnen we die middelen zo snel mogelijk hier krijgen? Ik denk dat we daar heel veel mee kunnen doen. Hè. Defensie heeft de catalogus militaire bijstand. Hè, waarbij je dan als organisatie moet aangeven met welk doel je bepaalde bijstand nodig hebt. En Defensie beslist dan, toetst dat verzoek aan die doelstellingen in hoeverre zij wel of niet kunnen leveren. En daar waar Defensie niet kan leveren, daar kan dan een aanvullend beroep gedaan worden op het bedrijfsleven. Maar je ziet nu met alle interventies en alle zaken waarbij Defensie betrokken is, dat hun bijstand ook steeds kleiner wordt. Dus de rol eigenlijk van het bedrijfsleven steeds groter wordt. En ik vind dat die rol, dat we die nu met elkaar de handen in elkaar moeten slaan. Alping, de beddenfabrikant, is daar een mooi voorbeeld van. Die tijdens de coronacrisis mondkapjes ging produceren. De vraag naar bedden stortte in. Zij hadden heel veel productiecapaciteit en hebben die toen ingezet voor het fabriceren van mondkapjes. Nou, dat soort zaken. Dus hoe zorgen we dat we productie in Nederland, bij wijze van spreken, hele korte lijnen voor verschillende doeleinden kunnen inzetten. Dat zou de veerkracht en de crisiscapaciteiten in Nederland kunnen vergroten. En daar zit die rol tussen overheid en het bedrijfsleven. En die is denk ik cruciaal.
Is het bedrijfsleven uiteraard heel belangrijk. En toch zie je dat er nog behoorlijk wat verschillen bestaan. Dat heb je net al ook een beetje geduid. Laat ons eventjes weer gaan naar dat crisismanagement verhaal. Nu lijkt in het bedrijfsleven het soms zo te zijn dat men van mening is dat crisiscommunicatie gelijk is aan crisismanagement.
Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is een goede vraag, Maps. Kijk, ik denk dat heel veel bedrijven vol inzetten op crisiscommunicatie ter verdediging van hun reputatie. Hè, om het beeld maar in stand te houden dat ze er niks aan konden doen. Maar ik denk dat dat slechts één proces is. Crisiscommunicatie is één proces van de paraplu, van de crisismanagement paraplu, die heel belangrijk is. Het gaat natuurlijk om planvorming, het gaat natuurlijk om de respons, dus welke besluiten nemen ze. Ja, die moeten wel allemaal gecommuniceerd worden, maar er is natuurlijk veel meer dan alleen communicatie. Met alleen communicatie red je het niet.
Heeft het bedrijfsleven betere of slechtere middelen juist voor crisismanagement dan de overheid? Of valt dit niet te vergelijken met elkaar?
Nee, ik denk dat het moeilijk is om te vergelijken wat die middelen echt zijn. Ik denk nogmaals dat het bedrijfsleven meer te verliezen heeft dan de overheid. Hè, dus je ziet bijvoorbeeld bij het ministerie van Volksgezondheid, waar gelet op de evaluaties van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de kritische evaluaties, dat het ministerie van Volksgezondheid niet opgegeven wordt. hooguit misschien een tik op de vingers krijgt voor zaken die het heeft nageleerd. Bij het bedrijfsleven is dat niet zo. Bij het bedrijfsleven kan erdoor failliet gaan. Door slechte communicatie of door slecht functioneren. Daar is de markt, de tucht van de markt is daar eigenlijk veel harder voor. En ik denk in die zin dat het bedrijfsleven meer te verliezen heeft en soms ook meer effort stopt in juist het voorkomen van dit soort crisissituaties. Proberen zoveel mogelijk aan de voorkant tot te voorkomen. De overheid heeft daar allerlei wetgeving en regelgeving voor gemaakt, waar bedrijven zich aan dienen te houden. Maar ik denk dat het bedrijfsleven ook weet dat het veel te verliezen heeft.
Kan de overheid leren van het bedrijfsleven?
In zekere zin wel. Ik heb dat eerder gezegd, ook bijvoorbeeld de wijze waarop zij evalueren, de wijze waarop zij dat hele evaluatieproces voor hebben bereid, evaluatiecriteria, evaluatienormen hebben en indicatoren hebben hoe zij kunnen meten. Dat zou iets zijn waar de overheid bij wijze van spreken nog verder zou kunnen verbinden, nog verder zou kunnen verbeteren. Ik weet dat sommige departementen daar al mee bezig zijn, maar er zijn ook departementen nog niet mee bezig. Die zouden daarvan kunnen leren. En dan hebben we een jaarlijks congres, dat heet Utopia, waarin crisisprofessionals uit bedrijfsleven en overheid samenkomen. En ik geloof dat dit jaar het thema in april is het leren van anderen. Dus dat zou best aardig zijn als aanbeveling om eens met elkaar te kijken wat we nou van het bedrijfsleven en de overheid, wat die van elkaar kunnen leren.
Ja, en vooral hoe je kunt leren van crisis. Ja. Komen we bij de hamvraag, zou ik zeggen, die we aan iedereen stellen in deze podcast. Namelijk, is Nederland voorbereid op de komende crisis?
Oei, dat is een hele moeilijke vraag. Want wat is de komende crisis? Kijk, dan zouden we eigenlijk een glazen bol moeten hebben. Ik denk dat we voor de reguliere, de meer klassieke crisis, redelijk tot goed zijn voorbereid. Kijk naar die recente treinontsporing in Voorschoten. Daar zag je dat de initiële hulpverlening heel goed en heel snel en heel adequaat verliep. Maar dat bij wijze van spreken in de nafase daar hier en daar zich problemen voordoen. Ik denk dat we voor wat zo mooi in die literatuur beschreven staat, de known unknowns, things we don't know, we know. Dat daar nog wel zaken zijn waar we ons beter op kunnen voorbereiden. Laat ik er eentje noemen. En ik weet niet of het een crisis wordt. Hè. Dit is een beetje in de glazen bol kijken. Maar bijvoorbeeld die zonnestormen. Die komend jaar in 2024 een grotere activiteit hebben. Daarvan weten we dat vroeger in de jaren 80 geloof ik. 88, 89. Dat zich in Amerika en in delen van Canada. Door die elektromagnetische pulsen. Dat zich daar verstoringen hebben voorgedaan. Ik las van het KNMI volgens mij vorige week dat zij die effecten in Nederland, we zitten veel lager dan die Polen, ook laag inschatten. En dat ze vermoeden dat we bij wijze van spreken daar minder last van hebben. Maar dat is net afhankelijk van de kracht van zo'n zonnestorm. Daarnaast denk ik dat we op echte kritieke infrastructuren, energie, communicatie, technologie, ik denk dat we daar nog eens goed naar moeten kijken. En ik denk vooral dat we als laatste ook juist bij dat midden- en kleinbedrijf, de kleine bedrijfjes die bij wijze van spreken hele vitale producten maken of diensten leveren, dat die ook meegenomen zouden moeten worden in de aandacht, in de voorbereiding op crisis. Samen met elkaar oefenen, dus zorgen dat we publiek, privaat en ook met defensie, want die hebben veel middelen, veel kennis. En dat is nou bij uitstek een organisatie die heel goed kan improviseren in crisis, daar bestaan ze ook bij. En dat die drie eenheid, bij wijze van spreken, de voorbereiding op crisis voor de toekomst zou kunnen versterken. Dus ik kan niet zeggen wat de type crisis zijn. Ik draai het liever om en ik zeg, hoe kunnen we zorgen dat we veerkrachtig genoeg zijn om elk type crisis die we nu nog niet kennen, beter kunnen opvangen.
En hoe bereiken we die veerkracht?
Die veerkracht bereiken we denk ik het beste door met elkaar te oefenen, met te leren van elkaar, met elkaar. Dus waar zitten de aandachtspunten? Wat kan ik leren van Defensie? Wat kan ik leren als overheid van het bedrijfsleven? En dat geldt natuurlijk voor de andere partijen ook. En om te zien waar je elkaar kunt versterken met mensen, middelen en expertise.
Dit was Pallas Athena Special, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Vandaag was bij ons te gast, of moeten we alweer zeggen, waren wij te gast bij Werner Overdijk bij een crisisplan. Hij heeft gesproken over efficiëntie en het bedrijfsleven. En wat we hebben geleerd is onder meer dat het bedrijfsleven veel te verliezen heeft, veel meer vaak dan dat het bij de overheid is. En dat is denk ik een heel belangrijke takeaway, we moeten hierbij niet denken alleen maar aan de grote bedrijven, maar Werner heeft ook juist het belang van midden- en kleinbedrijf benadrukt dat in crisismanagement, dat zoveel meer is dan alleen maar crisiscommunicatie, een belangrijke rol speelt. Overheid en bedrijven moeten meer samenwerken. En ze moeten niet alleen, maar ze kunnen dus ook in het bijzonder samen leren van crisis. Veel dank, Werner.
Graag gedaan.